met u gaan naar Handelingen en dan naar de psalmen. Maar eerst naar Handelingen, want wij waren hier een paar kilometer verderop in Hoorn een aantal maanden bezig met de Galatenbrief. En we zijn begonnen met de Filippenzenbrief en dan heb je het over Paulus. Daar kom je niet omheen, dan heb je het over Paulus. En wat een man, hè? Wat een man, wat een evangelist, wat een enorme gefocuste broeder die het evangelie tot aan de keizer toe wilde brengen. Hij wilde gewoon tot aan de keizer gaan. En daar heeft hij het evangelie verkondigd. En daar lezen we dan ook aan het einde van de Filippenzenbrief dat ook het keizerlijke huis de groeten geeft aan de broeders in de Filippenzen. Ziet u? Dus Paulus. Maar goed, Paulus heeft ook een bepaalde manier van werken. En dat is dus als volgt. In Handelingen 17 vanaf vers 2. En daar wil ik uit dat gedeelte nog iets lezen. Maar dit is zoals Paulus te werk ging. Dat ging met om. En dan komen we ook bij de trouw van God. En dan komen we bij de vervullingen van zijn beloftes. Want Paulus, er staat in Handelingen 17 vers 2. En Paulus ging, en er staat er zo leuk bij, zoals hij gewoon was. Dit was zijn werkwijze. Zoals hij gewoon was. Daarbinnen en behandelde de drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schriften. Vers 3, door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze de Christus is, die Jezus, die ik, zei hij, u predik. Dus wat deed Paulus? Hij ging naar de Joden toe. Hij nam zijn Bijbel mee. Dat was toen natuurlijk alleen nog maar het Oude Testament. En hij verkondigde de Heer Jezus uit de schriften. En dat deed hij. En hij baseerde zich niet op zijn eigen denken, zijn eigen filosofie of wat hij ervan vond. Het was de belofte uit Gods woord, die haalde hij aan. En daar had hij hier drie sabbatten voor nodig. En dit zien we steeds weer, dat Paulus staat eigenlijk op de schouders van de profeten. En hij vertelt, dit is er gebeurd en dit is er ook verkondigd. En als je dan iets verder leest, er staat er een heel mooie gedachte. Dat is in hoofdstuk 17 vers 30, want dan is hij in Athene, en dan verkondigt hij daar het evangelie op de Areopagus. En dan heeft hij een hele markante uitspraak. En die wil ik graag voorlezen, en dat is vers 30. En dan zegt hij dat als het ware als een soort conclusie, als een soort reden waarvan hij zegt, hier moet je rekening mee houden, mensen. Hier moet je rekening mee houden. Dit is van groot belang. Want God dan, vers 30, God dan verkondigt met het voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden, aan alle mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. En dan komt hij, omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man, we weten wie, die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Weet je wat hier staat? Hou rekening mee, zegt hij, dat je tot bekering moet komen, want er komt een dag, en die heeft God bepaald, dus dat is zeker en vast, zegt de Belg, dat is een wet van meden en pezen, zouden we zeggen, als een zeer definitief iets, maar God bepaalt natuurlijk nog iets wat veel onstotelijker is. Hij bepaalt een dag waarop hij de mensen zal beoordelen door Christus die is opgestaan uit de dood. En nu gaat het mij erom dat God iets heeft bepaald. En die bepaling, die wet of dat statuut, want dat zijn allemaal de Griekse woorden die eronder liggen, onder dit woord. Dat is iets wat God heeft bepaald. En als we het hebben over, sorry voor de aanhaling, zo ben ik geboren en zo ga ik weer dood. Dat is het menselijke gang van zaken. Dat is troosteloos. Maar daarbovenop, als evangelie, heeft God een uitweg uitgestippeld, heeft hij bepaald. Dat iemand daaraan kan ontkomen. Dat iemand leven kan ontvangen. Dat iemand zelfs inhoudelijk leven kan krijgen, waardoor zijn leven zin heeft. Waardoor hij voor tijd en eeuwigheid een vruchtbaar leven, vruchtbaar in de omgeving hier, hè, van zaden, dat hij uiteindelijk zijn leven kan stellen onder de dienst van God, omdat hij rekening houdt met, ik wil niet sterven zoals ik ben geboren. En er is een hele mooi gedeelte wat ook eenzelfde soort uitspraak heeft, en dat wil ik u lezen uit Psalm 2. Psalm 2, het is Het doet mij zelf heel erg veel, dit soort uitspraken, want ten opzichte van de verandering van de wereld, de verandering van alles wat om ons heen gebeurt, is er één ding wat vast is, en dat zijn de besluiten van de Heer, wat Hij bepaald heeft. En zo'n soort uitspraak vinden we ook in Psalm 2. Maar ik lees die psalm en dan gaat het mij om vers 7. Maar ik lees liever de hele psalm, zodat we de context snappen. Maar het gaat mij om vers 7. En dan is het, en dit is een messiaanse psalm, staat er ook boven, de messiaanse koning. En het gaat over de Heer Jezus, maar in contrast met waar de wereld mee bezig is. Dit is een hele mooie psalm. Waarom woeden de volken, wordt er gezegd, en zinnen de natieën op ijdelheid? Ijdelheid is vergankelijkheid, hè? Ten opzichte van wat God doet, dat is eeuwig. Maar de volken zijn bezig met ijdelheid. Vers 2. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen tezamen tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan zeggen ze dit. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar dan de reactie vanuit de hemel. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt Hij tot in zijn toorn. En Hij verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En dan komt hij. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Zie je dat? Dit is besluit. Dit is bepaald. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. En dan komt hij. Hij sprak tot mij. Gij zijt mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel en einde de aarde tot uw bezit. Gij, zegt hij tegen die zoon, gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij rechters der aarde, dien de Heer met vrezen en verheugt u met beving, kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Ik las net Handelingen 17, waar opgeroepen wordt tot het oordeel door deze zoon. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn, maar welzalig allen die bij hem schuilen. En dan ga ik even naar vers 7, want daar ging het mij om. Ik wil gewagen, zegt de psalmist, van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, heden heb ik u verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. Dit is een van die belangrijke statements, van die wetten, van die conclusies, van die punten van zekerheid die God heeft gesteld. Die zijn fundamenteel en daar moeten we ons allemaal bij neerleggen. En wat die volken doen, tegen de gezalfde opstaan, laten we hun banden van hun werpen, dat doet de mens. Daar wordt zelfs lachend op gereageerd vanuit de hemel. Dan zie je dat er een contrast is ten opzichte van de ernst waar de mens mee bezig is in zijn ijdelheid, zijn dwaasheid, ten opzichte van iets wat God heeft besloten. Kunt u zich dat voorstellen? Dus je hebt een niveau hoog in de hemel waar dingen bepaald worden, waar de rest zich bij neer moet leggen, zeg ik het maar even heel zwart-wit. En daarop heb je op zandbakniveau een soort speeltuintje, een soort wat je eigenlijk helemaal niet serieus moet nemen. En daar zitten wij middenin. Dat is onze wereld. Dat is wat voorbij gaat. Dat zijn de koningen die opstaan. Dat zijn de goddelozen. Maar wij houden toch, hoop ik als gelovigen, rekening met wat bepaald is. En niet met datgene wat er in onzinnigheid en in flauwekul geredeneerd wordt. Ik zeg het even, omdat de toon is waarop vanuit de hemel gereageerd wordt, hè. Dus wij denken, oh Trump, nu zullen we wat beleven. Of, oh Poetin, oh man, wat gaat er gebeuren? God zegt, laat gaan. Ik heb toch mijn koning gezeld. En nu komt het mooiste. Die wereld waar wij onderdeel van zijn, daar vind je niet het leven. Maar dat vind je wel bij het evangelie van onze Heer en Heiland. En Hij heeft als enige voor allen de dood gesmaakt. Toch? Hij is voor allen gestorven, opdat allen die in hem geloven, leven hebben. Dus u ziet hoe God bepaalt, en dat staat hier, hè? mijn zoon, zei gij, heden heb ik u verwekt. En daar moet ik eigenlijk nog even bij zeggen, als je dan deze tekst aanhaalt in Handelingen, dan wordt daar gezegd dat dat woord verwekt eigenlijk betekent opgewekt. Het gaat over opwekken uit de dood. God heeft bewezen dat hij zijn zoon gesteld heeft tot erfgenaam en tot bepaler van zijn voortzetting van zijn plannen, door hem uit de dood op te wekken. En in zijn dood heeft de Heer Jezus Christus de zonde en de dood en het simpele leven voor iedereen achter zich gelaten. En heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dat is het evangelie. Dat is dat je niet doodgaat zoals je geboren bent. Nee, maar dat je onderweg het evangelie hoort en dat je zegt, maar dat zocht ik. Leven, vruchtbaarheid, zinvol leven. En waar vertrouw je dan op? Niet op de verhankelijke dingen van het leven. Want hoewel ik daar niets aan afdoe, aan gezondheid, begrijp me goed, kunnen wij ons als stervelingen, want dat zijn we inmiddels nog steeds, kunnen we natuurlijk niet van God verwachten. Die rechten hebben wij niet dat wij een gezond en gelukkig leven zouden hebben. Want dat overkomt ons ook, net als wat in de wereld is. Maar waar we wel op mogen bogen, is dat het evangelie ons zegt, onder andere dat hij een werk doet in u en mij. Wat er toe doet. Wat uiteindelijk tot resulteert dat ons leven vruchtbaar is voor hem. En dan, hoe moet ik het anders uitleggen? Maar dan ontkom je en dan word je weggerukt bij de ijdelheid van de vergankelijke mens. Snapt u dat? Want ieder mens verdwijnt als er niks gebeurt. Maar als je onderweg het evangelie hoort en je gaat erop in, dan verandert je hele bestaan wezenlijk. Dan word je van ijdel, wat hier ook staat, ze zijn ijdel. Dan word je van ijdel, dan word je eeuwig. Dan word je onvergankelijk. En dan word je een deel van onze Heer en Heiland, Heer Jezus Christus. En nou is er nog iets heel moois in deze psalm. En dat wil ik u ook in meenemen. Hier staat, dit is echt heel mooi. Hier staat in vers 9 over die zoon die hij opgewekt heeft uit de dood, de Heer Jezus. Die de aarde zal onderwerpen, die het zal erven, staat erbij. Eist van mij en ik zal u geven, vers 8, de einde der aarde tot uw bezit. Dat zegt hij tegen de zoon. Dat betekent dat de Heer Jezus deze hele aarde aan zich onderwerpen zal, toch? En mag dat is het Messiaanse Rijk. Maar wat zegt hij dan? Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dan zou je kunnen denken, dit gaat gebeuren en wij staan op een afstand toe te kijken. Het overkomt ons niet, want wij zijn gered van de dood en van de zonde en van de schuld. Hij heeft voor ons betaald. Maar weet u wat nou zo mooi is? Dat deze tekst aangehaald wordt in het Nieuwe Testament op verschillende plekken. En daar wordt er iets bij gezegd. En dat wil ik graag met u lezen. En dan ziet u dat er een plan ligt in Gods bestel, waar uw en mijn leven een onderdeel van worden. En dat lezen we in Openbaring. Er staat ook een tekstverwijzing onder. Ik wil graag met u gaan naar Openbaring 2. En dan wordt deze tekst uit het Oude Testament aangehaald en wordt verkondigd tegen de gemeente. Dat lezen we even in Openbaring 2. Dat is de gemeente van Thyatira. Dat is in Openbaring 2. En dan gaat het om wat hij aan het einde van elke brief zegt, dat wij moeten overwinnen. Dus dat we trouw moeten blijven, dat we het woord van God bewaren. Dan lezen we in vers 26 en dan komen we langzaam in dit gedeelte in Psalm 2. En er wordt er iets heel moois bij gezegd. Dan staat er, wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En dan staat er iets, en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld. En dan zegt hij daarbij, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, en zal hem de morgenster geven. Ziet u wat hier gebeurt? Er wordt in Psalm 2 iets geprofeteerd over de Messias, over dat hij uit de dood is opgestaan, en dat hij het recht heeft gekregen om de einde der aarde in zijn bezit te nemen. Ik lees het nog een keer. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren dus. En dan vers 8. Vraag mij, dat zegt hij tegen de opgewekte zoon. Ik zal volken geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat zegt hij tegen de Heer Jezus, tegen de zoon. En dan komt hij in Openbaring, dan spreekt hij tegen de kerk van Thyatira, hier. En dan zegt hij tegen die gelovigen, als jullie trouw zijn, dan zul je, en ik lees het nog een keer. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden ze verbrijzeld, die gelovigen, die trouw blijft. En er staat erbij, gelijk ook van, ik van mijn vader ontvangen heb. Is dat niet uniek? Is dat niet iets waar je op mag gaan staan? Is dat niet iets wat Gods trouw zal volbrengen? Maar God doet toch wat hij zegt? Dus wij worden zomaar toevertrouwd. Wij worden zomaar toegevoegd. Wij worden zomaar verbonden met het werk van de Heer Jezus in de toekomst. En daar mogen wij wel op vertrouwen. Ja, ik zeg niet dat we het anderen moeten laten gaan. Ik zeg alleen, daar kun je geen eisen op leggen. Maar wat we wel mogen doen, is de beloftes in Gods woorden. Dus hier, dat wij in de toekomst deel mogen hebben aan het toekomstige werk van onze Heer en Heiland. Is dat niet iets bijzonders? En dan begrijp je ook het plan Gods. Want hij heeft, dat hebben we hier gelezen, ik wil gewagen van het besluit des Heren. En in Handelingen 2, of in Handelingen 17, daar lazen we dat God heeft bepaald, toch? Dus een besluit of een bepaling. Hou er maar rekening mee, zou ik zeggen. En wat moet je dan als wijsheid opvatten? Dat je je bekeert. En wat gebeurt er dan met die bekeerling? Dat er een troostprijsje gegeven wordt dat in ieder geval niet de hel ingaat, zoiets wat heel veel gelovigen denken. Wel nee, wij worden deel aan het toekomstige werk van Jezus de Christus. Die komen zal om te oordelen, de levenden en doden, zegt geloofsbelijdenis toch? Maar de Heer Jezus, wij worden aan hem toegevoegd. Wij zijn een onderdeel van zijn toekomstig plan. En dat wordt op veel meer mooie situaties wordt het uitgelegd. Want in Hebreeën 2 heb je ook zoiets waarbij je de innige relatie, de innige liefdesrelatie tussen de Heer Jezus Christus en zijn geliefde kinderen die hij gekocht en betaald heeft, waar die verwoord worden. En in Hebreeën 2 heb je een prachtige uiteenzetting en misschien moet ik dat maar lezen, want eigenlijk kom je dat ook terug in de psalmen. Dat gaat over wat Paulus dus zei tegen die mensen in die Sabbat. Dat Christus moest lijden en sterven en weer opstaan. Hè? En diezelfde lijn van dood, sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding vinden we ook hier terug. En daarna ook onze verbondenheid met hem. Begrijpt u mij? Wij mogen daar dus op vertrouwen. Niet op een gezond leven alleen, daar mag je van vragen dat hij je dat geeft. Maar dit is zeker, dit is een plan van God. Dit is wat hij gesteld en bepaald heeft. Daar gaat het me vandaag om. Dat wij ons richten op wat het woord zegt, onvergankelijke dingen. En dan lezen we, ik val er een beetje middenin, maar dan lees ik in Hebreeën 2 vanaf vers 8. Alle dingen hebt gij aan zijn voeten onderworpen, dat zegt de schrijver over de Christus. Want bij hem alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Dat gaat over zijn opstanding toen hem alles onderworpen werd en de belofte die hij kreeg. Toch thans, staat er, zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus die, en er komt er een tussenzin, die voor een korte tijd beneden een engel gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade van God, en dan komt hij weer, voor een ieder de dood zou smaken. Met heerlijkheid en eer gekroond. En dan komt het. Want het voegde hem, de Heer Jezus, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun behoudenis door lijden heen zal volmaken. Dus hij maakt het plan waar en hij helpt ons door dat lijden heen tot zonen, staat hier. En dan iets heel moois in vers 11, onze verbondenheid met deze Heer, want hij die heiligt, de Christus, en zij die geheiligd worden, dat zijn zijn kinderen, dat zijn wij, u en ik, dus en hij die heiligt, de Heer Jezus, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Het is een eenheid. Dan begrijp je ook dat hij zegt, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, ziet u? Wij worden verbonden met onze Heer Jezus Christus in de praktische zin in zijn toekomstige heerschappij. Dat staat hier. En dan lees ik verder. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal op hem vertrouwen. En wederom, dit is ook heel mooi. Zie, zegt hij, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat gaat over u en mij. Dit zegt hij, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Zo ben ik geboren en zo ga ik weer dood. Nou, voor ons niet. Wij zijn vrij. Wij zijn verbonden met de Heer en Heiland. Wij zijn met hem opgestaan in nieuwheid des levens. Wij hebben een werkelijke hoop, want God heeft dat bepaald. En niet wie dan ook. En dan lees ik verder. Want over de engelen heeft hij zich niet ontfermd, vers 16. Maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonden van zijn volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan hij hun, ons dus, die verzocht worden, te hulp komen. Mooi, hè? U ziet, het lijden ging vooraf aan zijn verheerlijking en zijn verhoging. En eigenlijk heeft hij ons deelgenoot gemaakt aan zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. Gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. En als we dan ons realiseren dat het toekomstige werk van de Heer Jezus Christus, wat er uiteindelijk toe leidt dat deze aarde onderworpen zal worden aan hem, aan God, en in de toekomst vernieuwd zal worden, dan mogen wij nu in onze menselijke bestaan met alle beperkingen erop vertrouwen dat hij die in ons een werk is begonnen, dat toe zal volbrengen tot die dag. En als we weten dat we deel zijn geworden aan zijn lichaam, aan zijn dood en opstanding, mogen we weten dat we ook zullen heersen met hem. We zijn immers mede-erfgenamen, we zijn koningen, we zijn priesters, toch? Dus waar het mij vandaag om ging, om met u te delen, is: er is iets wat in de wereld gebeurt, dat is ijdel, dat is vergankelijk. Daar kun je je van uitgaan dat je dat hebt, maar morgen ben je het kwijt. Maar er is ook iets waarvan God zegt: ik zal van het besluit gewagen. Mijn plan ligt hier. En ik heb een dag gesteld dat ik de aarde rechtvaardig zal oordelen, dus bekeer u. Er zijn dingen waar de mens zich rekening mee moet houden. En er zijn ook dingen waar die beter wat om kan lachen. Snapt u wat ik bedoel? Want wij hebben een hoop die boven alles is. En in dat alles hebben we een Heer en Heiland, hebben we net gelezen, die onze getrouwe hoge priester is. Barmhartig. En daar gaat de hele brief over van de Hebreeën. Het gaat om zijn hoge priesterschap naar het nieuwe verbond. En als ik nog even terug ben in Psalm 2, dan vind ik het geweldig mooi dat in de brief aan de ene kant het plan van God van oordeel en van wraak genoemd wordt. Dat vonden we ook in de Handelingen. Maar er wordt met nadruk gezegd: nu dan, gij koningen, vers 10, wees verstandig, laat u gezeggen, gij rechters der aarde. Dien de Heer met vrezen en verheug u met beving. Kus de Zoon, dat is gemeenschap met hem hebben, dat is hem. He, dat is hem in liefde ontvangen. Hoe moet je het zeggen in onze cultuur? Wij doen dat niet. He, maar laat ik zeggen, verootmoedig je voor de Heer. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Er is dus een toorn komende. Maar je kunt eraan ontkomen, aan die toorn. En dat kun je doen door verstandig te reageren, door je te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. En als je dat niet doet, dan zul je onderweg te gronde gaan. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Maar de prachtige sluiting van het geheel: welzalig allen die bij hem schuilen. Mooi, hè? Dus aan de ene kant kondigt God de oordelen aan. Dat doet hij. Nou, we hebben van de week een bosbrand gehad bij onze wezen. Die werd niet aangekondigd, hoor. Dat oordeel van de brand. Dat was verschrikkelijk. U hebt het misschien gehoord. Er was een enorme bosbrand bij ons in de buurt. Mijn broeder had het ook nog gezien. Dat wordt niet aangekondigd. Maar als Gods brand komt, kondigt hij dat dus aan. En hij zegt er op tijd bij, 2000 jaar geleden al, bekeer je. Geef je leven aan mij. En als je het evangelie begrijpt, ik heb het geprobeerd uit te leggen, dan begrijp je ook dat het de enige manier is om te ontkomen aan de normale gang van zaken die ieder mens overkomt. We zijn stof en we worden weer stof. Maar onderweg kunnen we het evangelie oppakken. Het wordt gesproken. We kunnen het in ons hart laten planten. En we kunnen het tot leven laten komen in de Heer Jezus Christus. En dan krijg je een andere invulling van je leven. Dan weet je dat het werk wat Hij in je begonnen is, dat Hij dat toe volbrengen zal tot de dag van Jezus Christus. En dan weet je ook dat je leven, wat aanvankelijk nutteloos leek en ijdel, want dat is eigenlijk heel normaal, dat elk mens verdwijnt, dat je dat leven kunt laten veranderen door de genade van God in een vruchtbaar, in een eeuwig leven wat Hij ons geeft en ook een doelgericht leven wat aan Hem toebehoort. En dat is toch een veel betere invulling van een menselijk leven als het leven wat we om ons heen hebben, waar God eigenlijk om lacht. Dat doet hij toch in de psalm? Ik heb het niet ergens verder gelezen dat God ergens om lacht. Maar hij spot wel met die mens die er voorbij gaat. En ik ben ontzettend blij met het evangelie. Ik wil eindigen met een mooie tekst uit de Petrusbrief. Die het misschien wel heel mooi samenvat. Dat is 1 Petrus. 1. Vers 24. En dan moet ik eigenlijk in 22 beginnen. Want dus het slaat op het voorgaande deel. Dus wil ik het in het verband lezen, dan moet ik er nog een tekst bij lezen. Ik begin in 1 Petrus 1, vers 22 en dan sluit ik af. Nu gij uw zielen, uw levens, door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren en niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. Want, en dan komt hij, alle vlees, dat betekent de mens met zijn overdenkingen en zijn instellingen. De mens, alle vlees, is als gras. En zijn heerlijkheid, al zijn heerlijkheid, als een bloem in het gras. Maar het gras verdort en de bloem valt af. Maar, zegt hij, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Mooie manier om te zeggen, ijdelheid ten opzichte van onvergankelijkheid. Hopeloosheid tot hoopvol. En dat is wat het evangelie door onze Heer en Heiland is geworden. Wij zijn kinderen des konings. En we hebben een geweldige toekomst in Hem. En we zien er naar uit. Zullen we Hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u die weg bent gegaan. In gehoorzaamheid, in vernedering. U hebt u laten doden aan een kruis, laten nagelen aan een kruis. Een vloek was dat. En heb daar onze, ook mijn zonden gedragen, weggedragen. U hebt ook voor ons, voor mij, de dood gesmaakt. Voor allen die in u geloven, hebt u, ook toen u opstond uit de dood, het mogelijk gemaakt voor ieder mens om te ontkomen aan het normale, vergankelijke, het ijdele wat ieder mens, evenals het gras en een bloem, overkomt. Vergankelijkheid. Maar het evangelie is de prediking van onvergankelijkheid. Onvergankelijkheid in vruchtbaarheid, in doelgerichtheid, in iets wat werkelijk betekenis heeft voor u, de naam van uw Vader. Wij hebben in u een eeuwige verlossing, een eeuwige rechtvaardigheid, een geweldige toekomst. Maar we hebben ook een doel in ons leven. Want u bent in onze levens een werk begonnen. In ons hart. En dat werk, dat zult u voleindigen tot de dag van Jezus Christus. En we weten dat u ergens anders in uw woord laat zeggen dat dat een kroon zal zijn. Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan de andere zij. En uiteindelijk, Heer Jezus, mogen we die kroon leggen aan uw voeten. Omdat u in ons alles tot stand hebt gebracht. Wij waren vergankelijk, wij waren ijdel, wij waren zelfs tegensprekers. Maar toen uw woord kwam, toen uw evangelie voorbij kwam, werden wij hoopvolle mensen. Met een geweldige toekomst, met een liefdevolle hoge priester. Met iemand die zich voor ons heeft gegeven als losprijs. En we danken u dat in u Gods eeuwige plan vast ligt. En daar mogen we op vertrouwen. Amen.